Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Dit is denk ik een beetje het minimumniveau van, of het basisniveau zeg maar, van Frenkie de Jong. Ik vond het niet heel speciaal eerlijk gezegd. Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van donderdag 2 september. Vandaag geen Bruce, maar het internationale debuut van ons samen. Mart, welkom in de show.
Dankjewel Wouter.
Hoe voelt dat nou, voor het eerst Interland te mogen bespreken?
Ik weet eigenlijk niet of dat zo is. Ik heb voorafgaand aan het EK ook met Bruce een paar podcasts opgenomen met Neil. En ik denk dat er toen wel oefenwedstrijden zijn gespeeld.
Maar dit is voor, wel dit voor het eerst dat er echt wat natuurlijk op het spel staat, Mart.
Ja, ja, heerlijk man. Ik hou wel een beetje van deze, nou ja, hoe zeg je dat? Spanning rond het Nederlands elftal die er dan heerst. En die druk of je je wel of niet kwalificeert. Ik vind dat dat wel leuke dingen met zich meebrengt.
We hebben jarenlang in het verleden gehad, zeg maar, dat er geen enkele druk op zat. We hebben jaren gehad waarin we ons niet eens plaatsten. En nu zitten we een beetje ertussenin van gaat het wel lukken, gaat het niet lukken. In het tijdperk van Gaal, deel 3. Hoe is dat tijdperk volgens jou begonnen?
Nou ja, ik denk dat je eigenlijk niet zo mag klagen. Want ja, als je deze wedstrijd verloren had, had je een enorm probleem gehad. En nou ja, nu sta je er nog steeds heel goed voor. Je hebt het nog helemaal in eigen hand. En het was ook wel gek geweest om te denken dat Van Gaal als een soort tovenaar hier nu een samba-elftal had neergezet. Dus ik denk dat je best tevreden mag zijn.
En toen jij de opstelling zag, was je toen ook tevreden?
Jawel, ik ben het er wel grotendeels mee eens. Ik vind het vet dat die Bijlo als eerste keeper heeft aangewezen. En ik denk dat hij het ook wel heeft laten zien, maar daar komen we zo meteen nog op. En de keuze voor Berghuis was een beetje discutabel voor veel mensen. Maar ervan uitgaande dat Noorwegen enorm gaat verdedigen, vind ik het eigenlijk wel logisch dat je Berghuis opstelt. Dus ja, ik vond dat ook niet zo gek. Gakpo is goed in vorm, die bracht het niet. Maar ik vond het een goede, logische opstelling.
Ja.
Jij?
Ja, ik vond sowieso de speelwijze sowieso logisch. Dat is ook een beetje de voorkeur die de spelers hadden aangegeven. Als je kijkt naar de uitvoering. Ja goed, dat kan ook bij de spelers zelf liggen. Dan was dat niet goed. En dat zag je eigenlijk al heel vroeg in de wedstrijd. En dan heb je natuurlijk ook te maken met Erling Haaland. Die eigenlijk al, ja, ik heb er eigenlijk al in de derde minuut al van genoten. Wat misschien gek is, want het is een speler van de tegenstander. Maar goed, die loopactie waarmee hij zichzelf vrijmaakt in de derde minuut, vond ik al heel gaaf. Hij staat eigenlijk gewoon 3 meter buiten spel. Vervolgens doet hij een hele snelle actie terug en sprint hij weer weg. Uiteindelijk kon hij daar nog niet echt een kans uit creëren. Maar daar kon ik al van genieten. Ja, na de hele wedstrijd was hij een enorme plaag voor de Nederlandse defensie.
Het gekke is eigenlijk dat we kijken natuurlijk allemaal best wel veel van Dortmund en al die wedstrijden in Champions League. Zijn cijfers zijn super indrukwekkend. En toch ergens verrast het je nog als het ware, toch?
Ja, het is misschien ook nog zo dat hij nog niet algemeen in de wereld wordt gezien als de beste spits ter wereld. Moet hij die status misschien nog krijgen en dat dan iedereen inderdaad gaat zeggen van hey, dit is fantastisch?
Ja, ik weet het niet, maar vooral ook gewoon bij de grote Nederlandse pers hoorde je echt een enorme verbazing en bewondering. En ik merkte dat ik dat zelf ook een beetje had toen ik gisteren zat te kijken. Ik denk dat hij wel top 3 beste spits ter wereld is. Nou ja, volgens mij krijgt hij de waardering ook wel in het buitenland, maar in Nederland nog helemaal niet en dat zal vast snel komen.
Ja, hij heeft natuurlijk absurde statistieken in Duitsland en in de Champions League. Ja, dus man, wat dat betreft valt er sowieso niks op aan te merken. Het enige wat je misschien kan zeggen, oké, Bundesliga, Dortmund, die zijn altijd dominant, krijg je veel kansen. Maar ook daar laat hij fantastische dingen zien. En het is denk ik ook wel een bevestiging dat hij in een wedstrijd tussen Noorwegen en Nederland. Met Noorwegen wat ja, een leuke elftal heeft, maar niet lang niet zo goed is als Nederland. Dat hij ook daar het verschil kan maken. Maar goed, dat had ook misschien ook nog een beetje te maken met de manier waarop wij hem bestreden. Toch wel veel momenten waarvan ik ook dacht, jezus, we staan wel met heel veel mensen voor de bal. Ja. Speelden we daar Haaland niet een beetje mee in de kaart?
Ja, weet ik niet. Maar dat is op zich wel iets wat me verbaast. Want Van Gaal heeft natuurlijk geëxceleerd bij Nederland zelf al met een heel behoudende speelstijl. Dus je zou denken dat die restverdediging best wel goed zou zijn afgestemd. En ja, dat dat niet zo is, is een beetje... Ja, ik denk dat dat het gevolg is van dat je heel erg op de helft van de tegenstander speelt natuurlijk. En ja, dan krijg je in de counter krijg je ruimte tegen. En er zijn niet heel veel spitsen beter daarin dan hij. Dus ja, het is ook waar je nu bent met het Nederlands elftal, denk ik, redelijk onvoorkomelijk dat dit dan gebeurt. Ja, ik zag dat er veel haat was op het Nederlands elftal daarvoor. Maar ik denk niet dat je daar heel veel aan kan doen, eerlijk gezegd. Of zie jij dat anders?
Ja, ik had wel het idee dat met deze speelwijze, dat als ze de bal voorin verloren, zeg maar, dat het een soort hardloopwedstrijd werd tussen De Vrij, Van Dijk samen en Haaland. En dat Van Dijk en De Vrij ook nog best wel niet op de middenlijn stonden, maar een stukje naar achter, zeg maar. Ja. Maar dat het gat tussen hen en de spelers daarvoor heel groot was. En dat dat niet helemaal lekker op elkaar afgestemd was. Was op een gegeven moment zelfs een actie dat er 8 mensen voor de bal stonden.
Ja, dat was heel erg.
Was echt. En Blind pakte nog een keer een gele kaart om die gevaarlijke aanval eruit te halen. Dus ja, wat dat betreft was er wel iets op aan te merken. Maar
weet je wat je denk ik dan gekregen had? Ik kan me voorstellen dat als je dat niet wil, dat je dan Martin Drone opstelt. Wat op zich dit dan oplost. Maar ja, dan had je in balbezit de drone aan de bal gehad. En dan had je vanochtend heel Nederland gezien. Ja, dan moet je iemand hebben die het spel verdeelt. En dan krijg je drone aan de bal. Dus het is het een of het ander, toch? Of is dat iets te kort door de bocht?
Nou, ik denk dat je meer als team, zeg maar, als geheel. Dat je dichter bij elkaar had moeten spelen.
Aan de bal?
Sowieso aan de bal. Dus dat ze in ieder geval centrale verdedigers wat meer zouden aansluiten. Ja, en in die omschakeling was er ook voldoende op aan te merken dat spelers onnodig voor de bal stonden. Dus wat dat betreft was het gewoon, ook als teamprestatie was het gewoon niet goed. Jij noemde ook al even Gakpo. Ja. Dat was voor mij echt de grootste tegenvaller van allemaal.
Ja, man. Ja, ik vind het super moeilijk. Vooral bij die tegengoal natuurlijk heft hij bij het spel op. En dat is super slordig en echt een fout.
Ja, het is een super raar moment. Het is toch heel onnatuurlijk om... Kijk, iedereen, hij staat bij de paal. Iedereen die schuift door naar voren, loopt gewoon mee. Ik zou juist zeggen, als aanvaller zou je denken, nou, ik loop lekker weer zo snel mogelijk naar voren. En hij bleef echt zo hangen dat hij daarmee Haaland in principe gewoon een behoorlijke kans bood.
Ja.
Een goede kans zelfs. Ja, totaal onnodig eigenlijk.
Maar waar zit hem dat dan in? Want onze huispopulist Frank, die zei, dan verdien je zoveel geld en dan ren je niet. Weet je, ja, ik denk, het is toch gewoon dat hij als aanvaller en als jonge speler gewoon de urgentie niet ziet en dat hij dat het nu overkomt het hem niet meer. Dan moet je toch gewoon leren of is dat echt...
Ja, het is een beetje een jeugdzonde. Alleen, ja, het is een beetje jammer dat dit in een grote interland gebeurt. Aan de andere kant, misschien spelen bij hem ook nog wel een beetje de zenuwen. Dat het eigenlijk de eerste interland is waarin hij echt de voorkeur krijgt als basisspeler in Nederland zelf al. En dat hij dat misschien nog niet helemaal kon waarmaken.
Ja, maar ja, wel lelijk man, een buitenspeler met nummer 9 ook. Om even over belangrijke zaken te praten.
Nou ja, hij was uiteindelijk ook de man die vaak... In de schijfwerpen stond en de meeste kansen kreeg.
Ja, één gevaarlijk schot had hij nog wel in
de wedstrijd. Ja, het waren vooral kopballen.
Ja, het was het gewoon niet. En ja, ik vind het moeilijk om te duiden waar dat dan aan ligt.
Nou ja, want hij kwam wel in die posities. Vooral wat mij veel opviel is dat er veel ballen van de zijkant kwamen. En dat hij 3 keer echt best wel een aardige kopkans had. Die eerste werd goed gepakt door de keeper. Die andere 2 vond ik niet heel overtuigend ingekopt. Slap. Dus als hij daar eentje ervan had gemaakt, dan was hij misschien doorheen geweest. En nu bleef het gewoon eigenlijk bijna 90 minuten lang heel matig. Dus dat was voor mij echt wel een grote tegenvaller. Ja. Maar ja.
Goed. Zou je hem opstellen, volgende wedstrijd?
Ja, absoluut.
Ja. Ja,
anders, je moet hem ook het gevoel geven inderdaad van, oké, je hebt het vertrouwen. En we gaan je de tijd geven om daadwerkelijk die speler te worden die je bij PSV denk ik al bent. En die je misschien op dit niveau nog niet bent.
Nee, ik vind het wel leuk dat Klaassen zo belangrijk is.
Die was goed, hè?
Ja, vond ik ook. Ik zag online dat Frenkie de Jonge een hoop credits kreeg op Twitter. Dat zag ik zelf niet zo, al was hij qua statistieken volgens mij was hij bijna foutloos.
Maar... Ja, statistieken waren goed, maar 13 keer een balverovering, 116 passes, 110 aangekomen. Maar ja, goed.
Staat in het draaiboek dit, hè? Dit weet je niet uit je hoofd.
Heb ik er zelf in gezet, ja. Maar goed, dat laatste, dat lijkt dan heel goed. Maar ja, als je ziet wat hij er uiteindelijk mee doet... Dus dat gaf hij zelf eigenlijk aan, van dat was ook niet heel veel. Als je veel de bal hebt, moet je eigenlijk meer creëren. Dat waren zijn eigen woorden.
Ja, dat is wel mooi.
En ja, ik vond hem niet extreem goed of heel erg opvallen in deze wedstrijd. Dit is denk ik een beetje het minimumniveau van, of het basisniveau zeg maar, van Frenkie de Jong. Ik vond het niet heel speciaal, eerlijk gezegd.
Nee, maar dat is natuurlijk ook omdat je er zo aan gewend bent dat hij zich gruwelijk kan voetballen.
Ja. Ja, en dat heb ik gisteren nou niet 100% teruggezien. En inderdaad, je zegt ook Klaassen, want Klaassen viel juist bij Ajax een beetje tegen. En tegen Noorwegen was hij wel heel goed. Ik vond hem ook goed in het druk zetten op de Noorse spelers. Nou, hij maakt natuurlijk die goal, wat altijd lekker is. Miste 1-0, maar deze keer was het de 1-1. Ja. En die had Nederland hard nodig. En ik had eigenlijk ook het gevoel dat ze daarna door zouden pakken. Of had jij dat gevoel ook?
Ja, ik had sowieso het gevoel eigenlijk dat Oranje ging winnen. Maar hoe langer de wedstrijd duurde, hoe meer stroperig het werd eigenlijk. En hoe frustrerender ook. Ik kan me nooit echt druk maken over het Nederlands elftal. Maar ik heb me gisteravond wel echt heel erg geërgerd eigenlijk, de tweede helft. En dat is wel jammer. Ja, weet je, aan de andere kant. We moeten hier ook niet te zwaar aan tillen, vind ik hoor.
Ja, nou ja, goed. Wat mij ook wel tegenviel, zeg maar, als team. Ik vond de Noren heel agressief. Die maakte ook in de eerste 20, 30 minuten maakte ze een aantal pittige overtredingen. Waar ze ook nog mee wegkwamen zonder geel. Pas toen Dorsby echt een zware overtreding maakte. Of een behoorlijk zware overtreding op Klaassen kreeg die geel. Maar die zocht in ieder geval het randje op. En ik had ook niet de indruk dat de spelers van Nederland dat ook deden. Dus dat vond ik eigenlijk ook wel tegenvallen. Net alsof je niet helemaal de urgentie zag van deze wedstrijd. Dat vond, ja, vond ik jammer.
Mm. Ja.
Jij bent mild vandaag, Mart.
Ja, ik weet niet hoe dat komt. Ik denk omdat jij jarig bent, denk ik.
Ja, vandaar.
Zo. Nu daarom ben jij, mild, dat ook.
Daarom kan... ben jij mild ja. Over het Nederlands elftal.
Ja, nee,
dat is mijn cadeau.
Ja, dat is mijn cadeau, ja. ik denk dat het echt sowieso dat er heel veel excuses zijn. Ook Van Gaal heeft 2 dagen gehad volgens mij met die gasten. En er zijn ook een hoop jongens. Bijvoorbeeld Van Dijk, die is er lang uit geweest. Die is nu weer een beetje aan het terugkomen. Bij Liverpool vind ik hem wel sterk. Hier was hij wat minder.
Ja, echt een zwakke interland ook voor
ja,
zijn.
Ja, man. Echt
zijn...
het enige goede wat hij deed was die gozer wegduwen bij dat interview eigenlijk. Dat is ook zo'n, zo'n makkelijke opmerking. Maar het was het niet. Maar ja, je hebt alles nog in eigen hand, toch? Dat is voor mij de enige conclusie eigenlijk.
Oké. Nou ja, waar we nog wel even kunnen hebben. Je noemde het al Bijlo. Dat hij onder de lat stond. Wat maakt hij op jou voor indruk?
Ik vond hem wel sterk. Die 1-op-1 deed hij goed. Dat zag een beetje lullig uit, omdat die bal nog onder hem doorging. Maar ja, dat is in het geval van Haaland bijna een zeker doelpunt. Dus dat hij die pareert is supergoed. Ja, dat doelpunt kan hij weinig aan doen. Ja. En dan niks zelfs. Dat schot van Haaland in de korte hoek. Daar had hij ook niks aan kunnen doen. Ging er gelukkig niet in. Dat was ook een lijpe bal trouwens.
Ja, sowieso, man. Ja. Als we kijken naar hoe die situatie zeg maar tot stand komt. Want hij wil eerst die binnen doorkomen. En dan loopt de vrij, die anticipeert goed, die start op tijd. Ja. Die loopt dat gat loopt hij dicht. Maar aan de kant neemt Haaland daarna ook de ruimte om aan de buitenkant zeg maar, bij hem weg te lopen. Ja, en hoe hij technisch gezien die bal inschiet, dat is echt, ik vind dat echt waanzinnig knap. Als hij deze had binnengeschoten, had ik echt een waanzinnig doelpunt gevonden.
Ja, man. Ja.
Ondanks dat het misschien op beeld niet eens zo heel moeilijk lijkt, maar als je het echt heel goed terug gaat kijken, zeg maar, dat is echt, ook qua lichaamshouding, is het echt een ontzettend knap schot die gelukkig voor ons net niet binnenvalt.
Hij schiet ook gewoon in de loop. Hij haalt helemaal niet echt aan. Het is gewoon al lopend jaagt hij die bal op de paal. Nee, ja, ik vond dat de Vrij inderdaad ook vrij goed anticipeerde. Er was ook wat kritiek op. Nee, ik vond bijna een goede indruk maken. Het was niet een hele lastige wedstrijd voor hem, denk ik, maar de bal die hij moest pakken, die pakte hij. En ja, het is wel echt een verademing wat mij betreft dat Stekelenburg daar niet meer staat, maar hij.
Ja, in ieder geval een keeper voor de toekomst. En laten we hopen ook op het WK. Nog even terug naar de Vrij. Vond ook dat hij een aantal duels van Haaland best wel knap wist te winnen. Echt fysieke duels, dat hij voor Haaland kwam. Dat was goed. En Van Gaal vond hem zelfs echt fantastisch.
Ja, trainers doen dat altijd toch. Mensen die in de media niet zo heel veel aandacht krijgen. Ik weet nog dat Frank de Boer Mitchell Dijks een keer tot man of the match benoemde bij Ajax. Ja. Ja, daar hecht ik niet heel veel waarde aan, maar ik vond hem ook goed.
Ik wil eigenlijk wel een mooie vergelijking.
Nou, ik ben wel echt onder indruk van de Vrijer. Ik vind dat echt een topverdediger die niet in het algemeen de credits krijgt die hij verdient. Want, nou goed, het zegt denk ik best veel dat hij in Serie A hoger werd ingeschaald, in de Serie A hoger werd ingeschaald dan Matthijs de Ligt. Maar ja, ik zou het leuk vinden als hij nog een keer naar een sexy club gaat.
Ja.
En dat zou ik hem ook heel erg gunnen. Een topclub in de Premier League bijvoorbeeld.
Nou, even wachten nog. Dan transferperiode zit er net op. Ja, Van Gaal achteraf vond ik hem eigenlijk wel reëel. Vond ik wel fijn om gewoon een keer een bondscoach te zien die redelijk kritisch is. Gooit wel elke keer de vleugelspelers onder de bus. Dat hij daar eigenlijk te weinig kwaliteit heeft. Ik weet niet of dat nou elke keer benoemd moet worden. Ja, Gakpo, Malen zijn jonge jongens. Berghuis zit er nog niet echt lekker in. Dat hoeft voor mij in principe niet. Maar ja, aan het einde is het een oké resultaat, denk ik, voor Nederland. Ook omdat, zoals Van Gaal zelf het al zei, het geluk aan zijn kont hangt.
Ja, ik wil nog wel even terugkomen op het feit dat Van Gaal dat zegt. Want ik vind dat wel raar, weet je wel. Want als trainer stel je ze op, dus ben je verantwoordelijk. Mm-hmm. En als je vindt dat je geen vleugelspelers hebt, moet je zonder vleugelspelers spelen, toch?
Ja, je krijgt een beetje het idee bij van dat we 4-3 spelen, omdat de spelers het graag willen. En Van Gaal daar dan als goede coach, zeg maar, meegaat. En als het dan niet goed gaat, dat het een beetje aan die vleugelspelers ligt, want die hebben we niet.
Dat vind ik ook gek, hoor. Want je zou prima gewoon met een ruitje op het middenveld kunnen spelen en twee spitsen. Weet ik veel, Weghorst, Depay, De Jong, Malen, Memphis. Dus ik vind eigenlijk raar dat die ruit helemaal niet genoemd wordt, want dat zou toch goed kunnen.
Ja, nou ja, goed. Ik denk toch de voorkeur van de spelers en ja, het vasthouden aan een bepaald systeem. Dus ik verwacht echt wel dat we dit de komende wedstrijden gaan zien. Met misschien wat kleine aanpassingen aan de hand van de tegenstander. En een van die tegenstanders is Montenegro. En daar had Van Gaal het dus over van dat hij altijd geluk aan zijn kont heeft hangen. Want ja, die maken voor Nederland denk ik ook echt een cruciale gelijkmaker in Turkije.
Ja, nou ja, het was het in Turkije? Het was in Turkije. Ja, die vrije trap. Tering, man. Zo.
Die kwam 96e minuut. Eigenlijk zat de blessuretijd er al op. Het was volgens mij 34 seconden na de 96e minuut. Enige kans nog voor Montenegro om de gelijkmaker te maken. En ze doen het dan ook.
Je hebt wel kloot, hoor, als je hem zo inschiet. Want als hij er niet in gaat, dan wordt iedereen boos dat je zelf schiet.
Ja, nou ja, goed. Het was wel ook wel een positie waar vanuit je het direct kon doen. Maar het leek wel een beetje alsof de keeper zich liet verrassen. Dus,
normaal gesproken breng je zo'n bal in, toch? Of niet?
Ja.
Of voor mijn gevoel beetje
50-50, 50-50 wat mij betreft. Maar.
Oké, ja.
We hebben ooit de zin gehad, allemaal even dankjewel zeggen tegen Maarten Stekelenburg. Maar het is nu even allemaal dankjewel zeggen tegen Risto Radunovic, de man van een gelijkmaker. En eigenlijk een vergelijkmaker als je kijkt naar de eerste half uur van die wedstrijd, die je nooit ziet aankomen. Want Turkije had in principe deze wedstrijd gewoon moeten winnen.
Ja, ze hebben het al een keer eerder gehad, deze kwalificatiereeks, dat ze een gigantische voorsprong weggeven.
Ja, klopt. Tegen Letland.
Tegen Letland, ja.
Ook thuis. Ja, en deze keer gebeurt het eigenlijk weer, want ze staan gewoon een half uur, staan ze gewoon met 2-0 voor. Prima goal. Die van Under was mooi.
Ja, was een mooie doelpunt. Ja.
Cengiz Under en daarna een snelle 2-0. En ik denk dat ze zichzelf toch weer lastig maken door die tweeën nog voor rust. Dat er op een of andere manier toch die onzekerheid weer insluipt. Ja, en daarna gaan ze eigenlijk gewoon weer full EK-modus. Ze hebben gewoon niks aangepast, voor mijn gevoel. Eigenlijk de 4-1-4-1 opstelling die ze bij het EK ook geen succes bracht en waar ze verdedigend kwetsbaar waren, ja, die kwam gewoon weer terug. En dat zag je ook bij die 2-1. Ik weet niet of je... Heb je gezien wat Demiral deed?
Het is me niet helemaal bijgebleven.
Hij staat natuurlijk centraal, links centraal bij Turkije.
Ja.
Was een mogelijkheid om een steekbal te geven vanaf het middenveld. Of een paas breed. Nou, Demiral ging vol voor die paas breed. Die stapt gewoon uit op een speler die inzakt. Verlaat daarmee zijn centrale positie. En die bal gaat precies waar hij stond, gaat die bal er tussendoor. En die bal die wordt daarna binnengeschoten. Ja, 2-1 gemaakt door Montenegro. En daarmee werd het dus weer spannend. Dus Turkije, ja. We mogen Turkije heel erg dankbaar zijn dat ze het een paar keer gewoon echt hebben weggegeven. Waardoor Nederland er nu in de pool nog wel aardig voor staat. En in principe nog alles in eigen hand heeft.
Ja, het zou mij toch hoogst verbazen als Oranje nu geen eerste wordt. Ik denk dat met het positieve gevoel wat je te pakken hebt, dat je gewoon thuis gaat winnen van Turkije. En voor de rest krijg je alleen nog maar zwakkere broeders.
Ja, Montenegro moet zaterdag in principe ook geen probleem zijn.
Nee, dat zou me wel enorm tegenvallen van Oranje als dat zo is. En ik denk dat je daar gisteren ook wel, ondanks dat het lang niet goed was, hoe zeggen ze dat altijd? Aanknopingspunten. Die heb ik wel gezien. Als het voetbal iets soepeler wordt, dan ga je die gasten wel uit elkaar kunnen spelen.
Ja, en je hebt dan een beetje geluk dat de tegenstanders ook niet van topniveau zijn. Het enige wat ik nog in mijn achterhoofd heb, is dan op een of andere manier toch die thuiswedstrijd tegen Turkije. Ja, dat ze dan, dat het toch op een of andere manier weer fout gaat. Dat is het enige waar ik nog voor vrees.
Ja, ja, we doen het heel slecht tegen de Turken.
Ja.
Terwijl Nederlandse clubs het juist altijd goed doen tegen Turkse clubs. Dat is een gek contrast.
Ja, en ik vond ook in die uitwedstrijd, Turkije was niet eens fantastisch, maar Nederland gaf het toen gewoon weg. Ja, laten we hopen dat onder Van Gaal niet meer mogelijk is. Nog even een klein uitstapje naar twee andere interlands. Vanavond staat nog Hongarije-Engeland op het programma. Ja, ik zou eigenlijk zeggen dat dat een enorm verhit potje is. En we hebben Hongarije gezien tijdens de EK met al die supporters op de tribune. Maar die zijn er helaas vanavond niet bij. Ze moeten twee wedstrijden zonder publiek spelen. Is het dan nog steeds een interland om voor te gaan zitten? Jij als Engeland-man?
Ja, ik kijk eigenlijk nooit andere internationale wedstrijden. Van, ja,
dus de clubliefde voor Engeland, die zet zich niet door.
Ik vind Engeland een gruwelijk land, hoor. Echt heel erg. En ik hou erg van het Engels voetbal. Maar ik ga ook niet voor, als Spanje Duitsland in de kwalificaties, ga ik daar ook niet voor zitten. Ik vind Oranje leuk om te kijken dan, maar zo'n Hongarije-Engeland, dat kan me echt gestolen worden, eerlijk gezegd.
Oké, okay, dus vanmiddag voor Zuid-Korea-Irak ben je ook niet gaan zitten?
Ja, dat is de uitzondering. Dat is de uitzondering.
Nou, kom maar even door met een uitgebreid wedstrijdverslag van deze interland onder leiding
van Dick Advocaat.
Precies.
Ja, mooi. Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik vond Hongarije een supergoeie indruk maken op het EK. En ik kan me niet voorstellen dat ze dat ook op kunnen brengen in een leeg stadion voor deze interland tegen Engeland. En dat Engeland daar vrij eenvoudig van gaat winnen.
Oké, goede vooruitzichten dus voor Engeland. Nederland speelt pas zaterdag weer. Dus dan gaan we er toch wel weer voor zitten. Even een uitstapje naar het clubvoetbal. Ondanks dat er geen Eredivisie is dit weekend natuurlijk. Max Huibers heeft een uitgebreid interview gegeven aan AZTV. Waarin hij eigenlijk een soort uitleg heeft gegeven over de hele transferperiode en over specifieke transfers. En er werd veel gesproken van een leegloop bij AZ. En hij legt het uit als een gewijzigd AZ.
Ja man, ja, ik vind echt dat hij hoofdverantwoordelijk is voor de belabberde staat van de selectie van AZ. Ik heb dat volgens mij al wel eens eerder gezegd in gesprek met Niel of ook met jou. Maar ja, er is een hoop ervaring vertrokken, ondanks dat die gasten heel jong waren en een hoop kwaliteit. En het feit dat je dat denkt, dat je dat zomaar intern op kan vangen en met een paar onervaren jongens en een spits die bij Willem II het doelpunt gemaakt heeft, vind ik echt heel ambitieus. Of nou ja, hoe zeg je dat? Heel naïef eigenlijk. En als je een topclub wil zijn, wat zij willen zijn, dan moet je zorgen dat je selectie in een behoorlijke staat verkeert. En dat is het gewoon niet. Je bent er tegen Celtic uitgegaan, wat echt geen topploeg is. En ja, als je kijkt naar het niveau van de Europa League, dat zijn tegenwoordig best grote ploegen met die Conference League erbij. Dan was het voor AZ fantastisch geweest als ze erbij waren geweest. Ja, en dat zijn ze niet, omdat hij gewoon geen goed elftal heeft samengesteld.
Dat zijn harde woorden. Ja, ja, ik vind de omschrijving leegloop vind ik eigenlijk meer passend dan een gewijzigd AZ. Dat is gewoon een soort omschrijving om er maar iets aan mee te geven van we hebben het goed gedaan. Het is niet een gewijzigd AZ, het is gewoon een kwalitatief minder AZ. En ze hebben natuurlijk een aantal spelers gehaald om direct mensen te vervangen. Bijvoorbeeld een Vindal voor Bizot, en Vitri voor Svensson.
Pavlidis
inderdaad. Even de vraag of die gaat spelen. Ja, en zij zullen dan toch heel veel vertrouwen hebben in de jongens die er aankomen. Of ja, niet de juiste mensen hebben gevonden om te halen, denk ik. En ook een beetje met het transferbeleid dat ze niet te veel geld uitgeven. Ja, als ze nou echt ambitie hadden getoond, hadden ze denk ik sowieso er alles aan gedaan om Joey Veerman te halen. Ja, en Huibers komt doodleuk weer aanzetten met Jordi Klaasie. Om die nog even een soort hart onder de riem te steken van die hebben we ook nog. Ja, prima. Maar het is niet helemaal het beleid waar je, denk ik, als ook zelfs als AZ-supporter, dat je hier niet met tevredenheid naar kan kijken.
Nee, man. Nee, ik vind het echt ook, als je zoveel geld binnenkomt, je wil je kapitaal toch op het veld hebben staan. Dat lijkt me heel eenvoudig. En ja, nu is dat gewoon op alle vlakken, heb je dat niet. En Ten Hag heeft wel eens gezegd van, we willen bij Ajax heel graag jeugdvoetballers erin hebben, als ze goed genoeg zijn. En als ze niet goed genoeg zijn, dan stellen we ze niet op. Ja, je hebt nu een beetje het idee dat ze zo graag Aboukal en Evjen en zo, dat ze die zo graag door willen laten breken. Ja, ze moeten wel goed genoeg zijn. Zij moeten zich aan jouw niveau aanpassen, niet andersom.
Nee, ja, en dat is ook een beetje, je schuift die spelers nu door. Maar voor mijn gevoel is het een beetje hetzelfde als dat Ajax bijvoorbeeld zou zeggen, nou oké, okay, we verkopen onder andere een Taye Fico, die verkopen we. We hadden helemaal geen keeper gehaald en we zien het niet zitten in Stekelenburg. En we gaan dan bijvoorbeeld met Baas en met Gorter spelen.
Ja.
Van, dat lijkt meer een noodoplossing. Of in ieder geval, nou ja, van we gokken het er maar op. Dan dat er echt een idee achter zit. Dus dat, ja, dat valt me eigenlijk wel een beetje tegen wat AZ heeft gedaan deze periode.
Ja, ik ben het daar volledig mee eens. Het is of er is heel veel geld afgevloeid naar dubieuze plekken. Maar ze hebben volgens mij toch 50 miljoen binnengekregen. Als je het allemaal op. Ja, ze hebben gewoon ruim 50 miljoen binnengekregen. Nou ja, dan. Ja, waarom zou je dan niet een talent van 7 à 8 miljoen kopen?
Ja, ik snap het ook niet helemaal.
Nee.
Maar goed, laten we hopen dat. Dat maakt mij niet uit hoe hoog AZ eindigt. Maar ik zou het heel tof vinden als jongens als Abu Ghlal en Reinders wel doorbreken. En dat ze eigenlijk mijn ongelijk dan gaan bewijzen. Hoewel ik Abu Ghlal een best wel een groot talent vind. Alleen ik vind dat ze eigenlijk onvoldoende hebben gedaan om die talenten in een goed platform te bieden. Je moet eigenlijk een goed elftal hebben staan en dan kunnen die jongens tot hun recht komen. En dat idee heb ik er nu niet helemaal bij.
Of ze moeten maar zorgen dat ze beter zijn. Ik bedoel, je kan toch prima nu voor 7 miljoen een goede buitenspeler kopen die je met Abu Ghlal uit moet gaan vechten. En als een van die twee die gaat spelen, een van die twee die gaat het laten zien. En ook als Abu Ghlal dat dan wordt, dan lijkt het wel dat je die 7 miljoen voor niks hebt uitgegeven. Maar dat heb je niet, want Abu Ghlal die moest echt gewoon op de toppen van ze kunnen presteren. En nou ja, nu geef je heel erg het signaal van, joh, ga jij het maar doen. En we zien het wel. En dan moet je straks in de winter stoppen of in de zomer wat gaan doen. En nou ja, vooral Owen Wijndal, die arme gozer, die is als enige nog over. De laatste der Mohikanen.
Ja, die heeft eigenlijk pech gehad. Tenminste, zo geeft Huibitz het zelf ook aan. Die gaf aan dat hij heel erg verbaasd was dat Wijndal eigenlijk één dag voor het EK te horen heeft gekregen van, nou ja, je speelt niet, je staat niet in de basis. Terwijl hij eigenlijk de hele voorbereiding bij het EK wel had meegedraaid. En dat wijst hij eigenlijk ook al aan als reden dat, dat Wijndal nu nog niet weg is. Tenminste, dat er denk ik toch minder interesse voor hem is geweest in vergelijking met als hij wel alle wedstrijden op het EK had gespeeld. Ik denk dat dat dan ook een ABC'tje was geweest. Dus hij is, hij is nog overgebleven. Dus veel sterkte aan Overwijndal komend seizoen.
Ja. Nou ja, ik denk dat wij gewoon als Nederlanders de AZ-talenten te hoog inschatten. Want als je denk ik 2 jaar geleden had gezegd dat Boadu uiteindelijk naar Monaco gaat, Stengs naar Nice, Koopmeiners naar Atalanta, dan hadden wij denk ik gedacht dat daar echt ook wel gewoon een echte topclub bij ze zitten. Niks ten nadele van Monaco of Atalanta of zo, maar ja, ik bedoel, de top 6 in Engeland of zo is gewoon niet gekomen voor die gasten. Terwijl volgens mij we in Nederland heel lang het idee gehad hebben dat bijvoorbeeld zo'n Boadu daar echt wel naartoe zou kunnen. Dortmund, weet je wel. Bijvoorbeeld bij Koopmeiners en Boadu. Ja, ik kan me niet voorstellen dat dat concreet is geweest. Echt.
Ja, ik vind eigenlijk dat daar een beetje twee kanten aan zitten. Want het kan ook zijn dat die jongens wel het talent hebben, maar dat ze nooit in een prestatieomgeving hebben gezeten om dat tot volle wasdom te laten komen. Dat stel dat een Stengs bijvoorbeeld op de plek van Ziyech had gespeeld bij Ajax, toen Ziyech wegging. Of hij dan een andere ontwikkeling had doorgemaakt dan dat hij nu heeft gedaan. En hetzelfde geldt een beetje voor Koopmeiners. Want die was daar eigenlijk altijd de grote man. Aanvoerder natuurlijk. Maar ja, misschien was hij wel veel betere speler geworden als hij bijvoorbeeld bij PSV afgelopen jaar had meegedraaid onder Smit. Of een jaar of twee onder Ten Hag. Dus ja, wat dat betreft zou het ook maar zo kunnen dat het in het buitenland wel eruit gaat komen voor die jongens.
Ja, dat dit eigenlijk voor hun de stap is naar een topclub in Nederland. Ondanks dat het clubs in het buitenland zijn, maar dat je dit moet vergelijken met PSV of Ajax. Ja, daar zit wel wat in. Ik hoop dat ze gaan spelen in ieder geval van veel. En dat het er dan uitkomt. En het zou zonde zijn als het niet zo is, want op zich gun ik die gasten ook het beste. Het zijn sympathieke jongens volgens mij.
Ja, en Koopmeiners zit ook gewoon bij het Nederlands elftal. Dus er zijn ook wel heel veel trainers die het ook op dat niveau in hem zien zitten.
Ja.
Ja,
uitdaging voor Wijndal hoor, om het echt nog te laten zien dit jaar dat je niet bij de pakken neer gaat zitten.
Nee, dat heb je inderdaad ook wel gelijk in dat het ook mentaal gezien best wel een dingetje voor hem kan zijn. En laat staan, dan moet hij ook nog terugkomen bij het Nederlands elftal.
Ja,
dat is dan wel een... Ja, ik ben wel benieuwd inderdaad of hij dat komend seizoen kan laten zien.
Moet je nou als Van Gaal zijnde hier extra aandacht aan besteden? Want het is natuurlijk ook een beetje het kapitaal van het Nederlands elftal. Zo'n Owen Wijndal is een enorm talent.
Ja, ik weet niet of Van Gaal in deze korte periode, zeg maar, want het is nu gewoon een week rammen en winnen, zeg maar, dat je in die periode daar aan toe komt.
Nee, maar ik denk dat Misschien is dat iets te rooskleurig gedacht, hoor. Maar dat het goed zou zijn als hij zou zeggen van... Yo, Owen. Of nou, hij zou niet zeggen yo, Owen. Hij zou...
Wie van Gaal? Yo, Owen.
Goedemiddag, Owen. ik vind jou een talent. Als hij dat vindt, ik denk dat hij dat vindt. En ik zie nu geen reden om jou te laten spelen bij Oranje. Maar zorg ervoor dat je nog een jaar gas geeft. En dan kom je zeker in aanmerking voor Qatar. Dat hij toch iets meer positiviteit meekrijgt dan dat hij nu met AZ... met alle respect naar Cambuur uit en Goed uit moet en zo. Want dat lijkt me lastig om dat weer op te brengen.
Oké. Okay. Nou ja, goede tip denk ik. Als Louis luistert, dan gaat hij Owen... Ik denk na deze week even als eerst even die drie interlands achter de rug. En dat hij dan even de telefoon pakt. En of hij dan yo Owen gaat zeggen. Of, of goeiedag Owen. Dat gaan we afwachten. Ja. Maar goed. Dit was hem alweer voor vandaag. De FC Afkik Daily. Morgen zijn we natuurlijk weer op een Hot Take Friday.
Oh.
Ja, dus dan moeten we ook nog even nadenken van waar gaan we dan hot takes over droppen. Normaal gesproken zijn we toch een beetje Eredivisie gericht. Ja, voor dit weekend gaan we even heel hard over nadenken de komende dag.
Ja.
En dan zijn we morgen bij jullie weer terug met de FC Afkik Daily.
Ik voorspel dat er iemand gaat zeggen dat Oranje gaat verliezen van Montenegro.
Oeh, ja, dat vinden we niet goed genoeg.
Dat is echt, dat zou heel makkelijk zijn. En ik denk dat Neil dat wordt.
Oké.
Ik heb met 16-1 gewonnen met FIFA van Neil vandaag. 16-1.
Zo, dit wilden we jullie nog even meegeven in de podcast. Of nou, ik niet. Maar Mart grijpt hier gewoon even zijn kans om dit er nog in te gooien. Als inderdaad dit de hot takes worden, dan vind ik het wat te weinig. Dus slaap er nog even een nachtje over. En kom morgen met een goede inzending. Bedankt voor het luisteren vandaag. En tot morgen.
16-1.